Dit is de Coventel podcast met elke week een nieuwe verfrissende boodschap om jou op te bouwen. Luister vandaag naar Confronteer.
Voordat ik de Bijbel open, wil ik heel graag een gebed over bidden. Vader, dank u wel dat u onze Vader bent en dat u weet wat we nodig hebben. Heer, open onze harten en onze oren. Vader, en laat ons zien. Open ook onze ogen. Laat ons zien wat u wil dat we zien. Geef ons ook een heleboel plezier. Heer, dat we echt mogen genieten van de dingen die u zegt. En bovenal, Vader, laat het alsjeblieft zo zijn dat we uw tegenwoordigheid mogen ervaren door uw Heilige Geest. Dat we gewoon deze atmosfeer mogen erkennen als zijnde dat u er bent en dat u van ons houdt en voor ons zorgt. In Jezus' naam. Amen. Amen. Het verhaal wat ik vanmorgen met je wil delen is het verhaal van Jacob en Esau. Een heel bekend Bijbelverhaal over een tweeling die geboren wordt. En in de baarmoeder staat er, is er al wat strijd onderling tussen die twee. En die ene die houdt de enkel vast van die ander als ze dan geboren worden. Esau is de oudste en dat is de harige kerel, weet je wel, de jager. Jacob is de wat meer softie, weet je wel. Die houdt van koken en bij zijn moeder zijn en weet je wel, dat soort dingen. En dat zijn twee hele mooie, hoe zou ik het zeggen, prototypes van hoe mensen in elkaar kunnen zetten. De ene is een beetje ruig en die ander is heel zacht. En alle twee hebben ze een andere belofte op hun leven. En eigenlijk al voordat Jacob en Esau geboren worden, wordt er ook geprofeteerd en wordt er naar Jacob gewezen als degene die de zegen van God zou ontvangen. Alleen de manier waarop hij die verkrijgt, hij weet dat hij hem krijgt, is niet helemaal eerlijk. Jacob betekent ook wel hielenlichter, oplichter. En dat is ook zoals hij zich gedraagt. En nou, als je weet dat iemand de boel zit te flesje, ik weet niet of je dat wel eens hebt meegemaakt, maar dan is hij vaak een beetje stiekem, een beetje snitch. Weet je? Dan draait hij om dingen heen. Is hij vooral niet van de confrontatie. Als je maar niet ontdekt wordt. Dat is waar het om gaat. En het thema van mijn boodschap vanmorgen is confronteer. Dan moet je even vasthouden. En ik wil met je naar de Bijbel. Genesis 27 en dan vers 41. Nou heeft Jacob net zijn broer en vader opgelicht onder de begeleiding van zijn moeder. Want jawel, die zijn er wel eens bij betrokken. Ze hadden een heel mooi plannetje. Zij wist dat de zegen voor Jacob was. En ze had hem geholpen. Ga nou naar je vader, die kon niet goed meer zien. En hij had gevraagd om de zegen. Nou, Esau die had zijn geboorterecht aan Jacob verkocht, al daarvoor, met de linzensoep. Dat verhaal ken je misschien wel. Dus ergens had Jacob er ook nog recht op. Maar de manier waarop hij het op ging halen, was niet helemaal fair. En toen Esau daarachter kwam, ja, toen werd hij natuurlijk een beetje pist. En daar beginnen we met lezen. Genesis 27, vers 41. Vanaf toen haatte Esau zijn broer, omdat zijn vader hem had gezegend. En hij zei bij zichzelf, het duurt niet lang meer of de dagen van rouw om mijn vader breken aan. En dan vermoord ik Jacob, zo boos als Esau. En toen Rebekka vernam dat haar oudste zoon Esau dat van plan was, liet ze haar jongste zoon Jacob bij zich komen. Luister, zei ze, je broer Esau zint op wraak. Hij wil je vermoorden. Doe daarom wat ik zeg, mijn zoon, vlucht onmiddellijk naar mijn broer Laban in Charan. Blijf voorlopig bij hem, totdat de woede van je broer bedaard is. Ik zal je later terughalen als zijn woede bekoeld is en hij vergeten is wat je hem hebt aangedaan. Waarom zou ik me op één en dezelfde dag van jullie beiden laten beroven? En dat is precies wat Jacob doet. Hij pakt zijn biezen en hij vlucht voor zijn broer Esau. Nou, wat ik allereerst even bij stil wil staan, is dat het onvermijdelijk in het leven is, en ik weet niet of je daar al achter bent gekomen, dat er conflicten komen. Hallo, zijn jullie wakker? Het is onvermijdelijk, al ben je de paus hemzelf, dat er conflicten komen in dit leven. En dat zie je zelfs bij Jezus. Ook Jezus heeft conflicten. Alleen op het moment dat die zich voordoen, is het de vraag, hoe ga je ermee om? Ga je de confrontatie aan? Durf je erover te spreken? Durf je in de liefde te blijven? Durf je te zien waar het om gaat? Of neem je het gedrag aan van Jacob en vlucht je zo hard als dat je kan? Weg van de confrontatie, weg van de angst, weg van de pijn. Als je maar niet hoeft te voelen waar het echt om gaat. En dat is heel herkenbaar. Als het moeilijk wordt, als het heftig wordt, hebben wij als mensen de neiging om weg te lopen voor juist datgene wat wij misschien wel zouden moeten feesten. En daar wil ik het vanmorgen met je over hebben. Confrontatie. Je kunt er heel lang omheen draaien. Dat is precies ook wat Jacob deed en hij is bij Laban. En de zegen van God, dat is iets wat je moet zien, die blijft op Jacob ondanks zijn vluchtgedrag. Ondanks het feit dat hij als een snitch zich opstelt en als een echte flasher gewoon de boel oplicht, blijft de zegen van God op Jacob. De zegen van God op jouw leven is niet afhankelijk van je performance, maar die is afhankelijk van wat Jezus deed voor jou aan het kruis. Dat is belangrijk om te zien. Gods gunst en zegen is ook op mij. Zelfs al plas ik af en toe naast het potje. En de Heer die helpt dan om de richting weer een beetje te wijzigen, zodat je weer in het potje plast. Want dat is natuurlijk belangrijk. Maar de gunst en zegen van God is niet afhankelijk van je performance. Het is afhankelijk van wat Jezus deed voor jou. Dus als Jacob dan bij zijn bij Laban is, dan zie je dat de zegen op hem is. En eigenlijk alles wat hij doet, wordt gezegend. En hij wordt zo groot en zo indrukwekkend dat zelfs Laban op een gegeven moment, hij overstijgt ook de rijkdom van Laban. En hij wordt ook opgelicht, want ja, wat je zaait, zal je oogsten, weet je. Hij had zelf een oplichtingspraktijk en zijn schoonvader begon hem op te lichten. Hij had zijn ene dochter beloofd, toen kreeg hij eerst de andere en al die dingen bij elkaar. Dus het ging allemaal mis. En uiteindelijk komt hij op het punt dat hij een ontmoeting heeft met God. En daar lezen we over in Genesis 31, vers 13. En dan zegt God tegen hem, ik ben de God van Bethel, waar je een steen met olie hebt gewijd en waar je een gelofte hebt afgelegd. In zijn vlucht naar zijn oom Laban had Jacob een ontmoeting met God bij Bethel. En zag hij die ladder naar de hemel. Dat moment, dat ken je wel. Nou, jaren later doet God hem herinneren aan het moment dat ze die ontmoeting samen hadden. Zegt hij, ik ben die God die jij toen ontmoette. En weet je nog dat we daar met elkaar gesproken hebben? En dan zegt God dit. Genesis 31, vers 13. Kom, ga weg uit dit land en keer terug naar je geboorteland. Worst nightmare for a runner. Het allerergste wat je tegen een wegloper kunt zeggen is dat je terug moet naar de plek van confrontatie. Terug moet om je broer onder ogen te komen. Terug moet naar het conflict, daar waar alles is misgegaan. En toch zie je dat God in staat is om ons soms te vragen dat als we ergens van zijn weggelopen, dat hij zegt, het is tijd om terug te gaan. Ik wil dat je gaat. En als we dan lezen dat Jacob uiteindelijk dat overlegt met zijn vrouwen. En die zeggen letterlijk, ja, onze vader heeft ons niets meer te bieden. Jij bent inmiddels veel rijker geworden. Wat doen we nog hier? Zullen we gaan? Dan zie je ook de manier waarop Jacob teruggaat is weer op de snitch manier. Want hij gaat stiekem in de nacht. Hij kan de confrontatie niet aan met zijn schoonvader. Hij durft niet te zeggen, joh, Laban moet je luisteren. God heeft tot mij gesproken. Hij heeft tegen me gezegd dat ik terug moet naar mijn geboorteland. Dus of je het nou leuk vindt of niet, ik ga je dochters en al je kleinkinderen meenemen. Maar ik wil doen wat de Heer tegen mij zegt. Nee, hij vlucht. Hij vlucht weg. Stiekem, midden in de nacht. Dat is het gedrag van een vluchter. Midden in de nacht. Weg. Als ik maar geen confrontatie krijg. Maar hoe hard je ook wegloopt, die confrontatie achterhaalt je altijd op een punt. Want Laban achtervolgt hem. En als hij hem dan achtervolgt, dan ontmoet hij hem halverwege. En dan hebben ze even die clash en een moeilijk gesprek. En dan eindelijk kan hij eerlijk zijn. En als hij eerlijk is, dan heffen ze opnieuw een steen op. Als een gedenkteken dat ze het er daar met elkaar over hebben gehad. En dat ze in vrede uit elkaar zullen gaan. Ik ben ervan overtuigd dat dat de wens van God is. Dat we altijd in vrede afscheid nemen. Maar dat het niet altijd kan en niet altijd lukt en niet iedereen dat altijd wil, dat is een gegeven feit. En dan komt het moeilijkste gedeelte voor Jacob, want hij gaat terug naar Esau. En ik kan me voorstellen, en ik denk ook dat het zo is bij ons, als je iets niet goed afsluit in je leven, en ik hoop echt dat je pakt wat ik vanmorgen zeg, dat je goed luistert. Als je iets niet goed afsluit in je leven, dan laat je ruimte in je hoofd om allerlei scenario's toe te staan welke kant het op zou kunnen gaan. Dus Jacob liep met enorme doemideeën over zijn broer. Die dacht, ja, hij is vast nog steeds hartstikke boos. Hij gaat mij nog hartstikke fillen op het moment dat ik hem ontmoet. Geen idee waartoe die in staat is. Alleen wat hij zich niet realiseerde, was dat aan de andere kant, daar waar Esau liep, de kalmte allang over hem was gekomen. En hij eigenlijk zijn broer misschien ook wel miste. En ik ben ervan overtuigd dat als wij dingen niet goed afsluiten in het leven, en als we niet teruggaan naar de oorzaak soms van dat conflict, dat er in ons hoofd allerlei scenario's kunnen ontstaan die helemaal niet op waarheid gebaseerd zijn. Maar die scenario's die staan wel toe dat we in angst beginnen te leven. Dat we leven vanuit angst en vanuit tekort. Dat we het moeilijk vinden om de conflict. En dat we dingen in ons kop halen die eigenlijk veel groter worden dan dat ze werkelijk zijn. Het is wel een beetje een beladen sfeertje zo, hè? Waar gaat dit heen? Waarom zeg je deze dingen? Nou, tijd voor een grappig verhaaltje. Wie van jullie wil een grappig verhaaltje? Oké. Okay. Joyce en ik zijn... Ze ziet er trouwens fantastisch uit vandaag. Heeft u het al gezien? Wil je even gaan staan, lieverd? En we even een rondje draaien? Ja. Ze zei, mijn man gaat spreken, dus ik trek mijn mooie jurk aan. Ik zei, nou, dat doe ik ook. Ja, zo. Ze is altijd mooi, ja, dat klopt. Dat klopt. Zelfs 's morgens als ze wakker wordt. Dan is ze ook mooi. Nee, zeker weten. Joyce en ik zijn, ik denk nu bijna een jaar geleden verhuisd. Het gaat nu hard. Rond deze tijd ergens kregen we de sleutel van ons nieuwe huisje. Aan de haven. En man, het is genieten, vooral met het weer. En voordat wij daar kwamen wonen, heeft het huis heel lang leeg gestaan. Omdat het was een tweede huis van een Amerikaanse eigenaar. Die was er niet altijd, maar een paar maanden per jaar. En die had ook de sleutel overgegeven in de handen bij iemand in de straat. Naar wat ik heb gehoord, was het zo dat er best wel veel mensen ook gebruik maakten van dat huis. Dus die sleutel is van hand tot hand gegaan. Mensen hebben hun spullen daar neergezet enzovoort. Dus het was een soort van algemeen goed van de hele straat. Dus iedereen die had er plezier van. Vlak nadat we daarin waren getrokken, er zat een deur. Onze deur, die had een knop. Die kon je aan de buitenkant omdraaien. Dus daar hoefde je geen sleutel voor te gebruiken. Want die kon je zo omdraaien en kon je zo naar binnen lopen. Dus Joyce die zei eigenlijk al heel snel, nou liever, dat wil ik eigenlijk een keer veranderen. Want dat voelt toch niet prettig, weet je wel. Dat er toch zomaar iemand binnen kan komen. Als de mensen het weten, ik zeg, ja, wie weet dat nou, weet je wel. Ik zeg, dat moet je net weten. Ja, zegt ze, maar toch, als jij in het buitenland bent en denk ik, ja, we moeten al die sloten vervangen, zo gedoe, weet je wel. Geen idee of we dat nou maken. Oké. Okay. Toen was het op een gegeven moment een woensdagavond. En wie van jullie in Zeewolde weet dat woensdagavond is pizzaavond? Dan kun je bij de pizzeria een pizza kopen voor, wat is het, 6,95 in plaats van 12,95 of zo. Dus onze woensdagavond is vaak een pizzaavond. En dan halen we ook een beetje ijs van de Lidl, van die nep cookie dough, weet je wel. Of wat is het ook alweer? Het is allemaal hartstikke lekker. En wat pepermuntballen. Nou, dat is ons avondje, soms kijken we een filmpje. En nou, moet ik je eerlijk zeggen, wij hebben 2 pizzasnijders gehad. En elke keer ben ik die pizzasnijder kwijt. Nou, dat was ik gewend in mijn leven. Dus ik kocht een pizzasnijder en was hem altijd weer kwijt. Maar nou was het zo dat ik een messenblok had gespaard. Via Air Miles. Dus tanken, heel veel Air Miles sparen. En uiteindelijk, na 10.000 gespaarde Air Miles, kon ik zo'n messenblok kopen. Dus ik was helemaal happy met het messenblok. Op de keuken gezet, keek daarnaar en ik vond hem helemaal passen in ons interieur. En omdat ik er zo zuinig op was, viel het me zo snel op dat er een mesje ontbrak uit dat messenblok. Dus ik had Joyce gevraagd. Ik zeg, lieverd, heb je dat mesje gezien? Nee, zegt ze, ik heb dat mesje niet gezien. Ik zeg, by the way, ik zeg, volgens mij zijn we weer een pizzasnijder kwijt. Dus wij zoeken pizzasnijder nergens te vinden. Wij zoeken dat nieuwe mesje van dat prachtig mooie mensenblok ook gewoon nergens te vinden. En op dat moment weet ik nog dat ik gewoon ergens aan de keuken sta. En ik kijk naar Joyce en ik zeg tegen haar, ik vind dit wel een beetje spooky. Ik zeg, pizzasnijder weg. Ik zeg, ik ben super zuur op die messen. Ik zeg, dus ik heb hem echt niet. Ik zeg, niks meer. Maar ja, dan denk je nog, misschien zit hij in de vaatwasser. Misschien ligt hij achter de keuken. Maar ja, we zijn net verhuisd. Alles is nieuw, weet je wel. Dus het kan niet dat het ergens al tussen, ergens in een gat is gedoken waar we helemaal niet schenen. Nou ja, dus ik was een beetje, ik vond het wat vreemd. Dat ik echt bij mezelf dacht van, weet je wel. En ik voelde mezelf wat onveilig. En toen kwamen er allerlei bizarre gedachten in mijn hoofd. Ken je dat? Je gaat van onveilig naar bizarre gedachtes. En de bizarre gedachtes, er was ruimte voor die bizarre gedachtes. Omdat ik gewoon in de war was over de situatie. Dus ik zei op een gegeven moment, ik dacht, ik zeg maar, stel je nou voor, ik zeg dat iemand dat mesje gestolen heeft. En op het moment dat je dat zegt, hè, dan slaat de sfeer om. wie zou dat dan geweest kunnen zijn? Ja, geen idee. Ja, niemand kan hier zomaar naar binnen. Maar ja, die knop kun je natuurlijk zomaar omdraaien, weet je wel, van de voordeur. En daarnaast, ik bedoel, misschien zijn er ooit ergens door iemand sleutels gemaakt. Of allerlei scenario's in je hoofd. Tijd gaat voorbij. En geloof het of niet, een aantal weken later zit ik naar het messenblok te kijken. En ontbreekt er toch gewoon zo'n groot broodmes uit het blok. En op dat moment slaat de paniek mij letterlijk om de hals. Ik denk, nou, het moet niet gekker worden. Een klein mesje en nu zo'n groot broodmes. En ik dacht letterlijk bij mezelf, ik denk, nou, misschien is er iemand die een signaal probeert af te geven of zo. Een punt probeert te maken. En weet je wat je dan niet moet doen in zulke situaties? Op zo'n moment moet je niet Opsporing Verzocht gaan kijken. Op het moment dat je dat doet, dan ben je echt gewoon last, weet je. Maar ja, ik heb het natuurlijk wel gedaan. Dus en dan zit je die verhalen te kijken en dan denk je, ja, wat als, hè? Vermoord, gevonden door zijn eigen broodmes. En dan heeft iemand bijvoorbeeld het brood en het zo laten lijken. En we hebben echt letterlijk een moment gehad dat we gewoon echt gewoon een beetje. We hebben echt een slechte nacht gehad, weet je nog? Omdat we gewoon niet. Kijk, heb jij het gedaan? Geen idee, weet je wel. En ik sliep gewoon helemaal onrustig. Maar waarom? Omdat ik liet ruimte in mijn kop. En de volgende ochtend, verklaar me voor gek. Maar ik zei, lieverd, ik zeg, jij moet toch al zo'n andere knop hebben aan de deur. En toen heb ik verkleef gebeld. Ik zeg, nieuwe sloot alstublieft. Overal nieuwe sloot opgezet. En de volgende dag kon ik lekker slapen. Maar moet je nagaan hoe hard het in je kop gaat. Wat gebeurt er? Joyce die zegt, lieverd, ze zegt, ik ga toch nog even zoeken. Is die lieve schat bij ons de vuilnis ingedoken? Heb ze de een na de andere zak opengemaakt. En toen vond ze de pizzadoos. En onze oudste zoon was zo vriendelijk om die op te ruimen zonder het mes eruit te halen. Dat is waar het broodmes lag. En nu weet ik ook waar het kleine mesje is gebleven en die twee andere pizzasnijders. Nou, that's the truth. Dat is de waarheid. Maar de vraag is, wat ontstaat er in je hoofd aan gekkigheid? En het is misschien een beetje gênant dat ik dit vertel. Dat je denkt, David, weet je, doe even gewoon. Maar al die combinaties, ik ben ervan overtuigd dat als je de confrontatie niet aangaat, dus eigenlijk op zoek gaat naar de kern van waar begint het nou, dat het in je hoofd allerlei kanten op kan gaan. En ik ben er ook van overtuigd dat de duivel een meester is om je allerlei scenario's en ideeën aan te bieden van het zal wel zo zijn, hij zal wel flink kwaad op je zijn en dit zal wel dat. En dat heb ik gehoord en er komen allerlei dingen langs en die verwijderen je steeds verder van de waarheid. En wat is dan belangrijk? Het belangrijke is dat je op zoek gaat naar die waarheid. Dat is wat Jacob deed.
Confronteer, dat was de titel. Volgende week staat deel 2 voor je klaar. Tot die tijd kun je David altijd volgen via Twitter, Instagram, Facebook, YouTube en natuurlijk onze website goandtell.nl.
Het werk van Go & Tell wordt mede mogelijk gemaakt door onze donateurs. Geniet jij ook van mijn boodschap? Help ons dan deze over de wereld te verkondigen en word donateur. Ga naar goandtell.nl, want met jouw hulp kunnen we nog meer mensen bereiken.